أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Beste broeders en zusters, vandaag wil ik het hebben met jullie over een ander verhaal, en een verhaal over een biografie van een van de grootste mannen die de islam heeft gekend. Een biografie van een man die wij allebei naam kennen, maar niet zeker 100% weten hoe zijn leven in elkaar stak, wie hij was, waar hij vandaan kwam en wat voor werken hij heeft verricht. Het is een man die in de begintijd van de islamitische jaartelling heeft geleefd. Het is een man die vandaag de dag zijn naam nog steeds genoemd wordt en nog steeds geprezen wordt. Rahimahullah. En deze islamitische held waar ik het over heb, is onze geliefde Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, rahimahullah, is een naam die wij allemaal kennen. Als wij een overlevering zien die overgeleverd is door Imam al-Bukhari, dan twijfelen wij niet meer aan de authenticiteit van de inhoud van die overlevering. Imam al-Bukhari heeft een hele beroemde werk in elkaar gezet. Hij heeft een groot boek in elkaar gezet, rahimahullah. En dat is een boek die in vele van de huizen van de moslims aanwezig is. Dit boek staat vaak op dezelfde plank naast de Koran. Het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. En Imam al-Bukhari, zijn boek kent overleveringen die allen authentiek overgeleverd zijn. Er valt niet te twijfelen over de authenticiteit van de overleveringen die hij in zijn boek heeft staan. En ik wil vandaag met jullie even stilstaan bij de geschiedenis en de biografie van deze man. Want wie is deze man? En welk boek heeft hij geschreven? Waarom heeft hij dit boek geschreven? Deze man is Imam al-Bukhari. En zijn naam heeft hij te danken aan de streek waar hij destijds leefde. Hij leefde namelijk in de streek al-Bukhara. En deze streek is gelegen aan de grens bij Afghanistan en Rusland. Dus de naam al-Bukhari heeft hij gekregen vanwege zijn afkomst. Met andere woorden, als je goed oplet, hij is een niet-Arabier. Een niet-Arabier die het voor de islam heeft opgenomen. In zo'n gigantische mate dat zijn boek wordt genoemd het meest betrouwbare boek op het boek van Allah na. De Koran. Imam al-Bukhari als niet-Arabier heeft een Arabisch boek in het Arabische taal vervaardigd. En dit geeft ook te kennen dat degenen die geen Arabisch kunnen of nog onderweg zijn om deze taal te leren, het niet onmogelijk is om deze taal voor hun te leren. En zelfs beter te worden in de Arabieren die van oorsprong Arabisch spreken. En het is werkelijk de wil van Allah subhanahu wa ta'ala dat hij deze man zo in rang heeft verheven. In bijna iedere huis is zijn boek aanwezig. En dit is werkelijk een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals hij ook te kennen geeft in de Koran. وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. En als jullie je afwenden, dan zal hij jullie door een ander volk vervangen. Waarna zij niet zoals jullie zijn. Met andere woorden, een volk dat beter is dan jullie. En hij was, net als vele andere islamitische helden, een niet-Arabier. Zoals Salahuddin al-Ayyubi. Hij was een Koerd. Hij was Koerdisch van afkomst, dus ook niet Arabisch. Maar weet dat ik hiermee bedoel dat zij van afkomst niet Arabisch zijn, maar zij hebben de Arabische taal wel zeker zich eigen gemaakt. En zij hebben zich ingezet om deze taal te leren. De opa van Imam al-Bukhari, rahimahullah, was in eerste instantie een vuuraanbidder. En de leider van al-Bukhara, van de streek waar zij woonde, stelde hem voor om de islam als godsdienst te nemen. En hij legde hem de islam uit. En toen hem over de islam werd verteld, de opa van al-Bukhari, omarmde hij dit geloof onmiddellijk. Later kreeg hij een zoon, genaamd Ismail. Ismail groeide op tot een grote handelaar. Een handelaar die bekend stond om zijn betrouwbaarheid. En iedereen vond het fijn om met hem handel te drijven. Want iedereen wist dat ze nooit beduveld zouden worden door hem. En deze Ismail heeft ook samen in de klas gezeten met de welbekende imam Malik ibn Anas. En hij zat en ging om met veel andere geleerden van zijn kaliber, van het kaliber van imam Malik. En uit de lendenen van Ismail is al-Bukhari geboren. Imam al-Bukhari, zijn voornaam was Muhammad, genoemd naar zijn vader Ismail, dus hij heette Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. En zijn kunya was Abu Abdullah. Hij was geboren in 194 van al-Hijra. Zijn vader overleed toen hij nog heel jong was. En subhanallah, zo is het gesteld met vele van onze grote geleerden. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ook zijn vader overleed toen hij nog heel jong was. Imam Ahmad ibn Hanbal, ook bij hem gebeurde hetzelfde. Maar ondanks dat hun vader op jonge leeftijd voor hun overleed, waren ze toch uitgegroeid tot gigantische mannen. En hoe kan dat? En dit is werkelijk iets wat de zusters in hun oren moeten knopen. Het is vanwege de moeders van deze grote mannen, van deze reuzen, de opvoeding die hun moeders hun gegeven heeft, dat zij mochten uitgroeien met de wil van Allah tot zulke gigantische mannen, die de geschiedenis in zijn gegaan en nooit meer vergeten zijn. In zijn jonge jaren was Imam al-Bukhari blind. Hij kon niet zien. En terwijl hij jong was en blind, bleef zijn moeder dua richting Allah subhanahu wa ta'ala verrichten, in de hoop dat uiteindelijk Bukhari zijn zicht weer kon zien. Dat haar geliefde zoon Muhammad zijn zicht weer kon krijgen. Zij huilde. Khushu', ikhlas, puur voor Allah subhanahu wa ta'ala alleen. En op een dag, op een nacht, kreeg zij een droom. Een droom waarin Nabi Ibrahim alayhi salam tevoorschijn kwam. En hij kwam naar haar met een vreugdevol bericht. En hij zei tegen haar: maak je geen zorgen, jouw zoon krijgt zijn zicht terug. En de dag daarop volgend, bij het aanbreken van al-Maghrib, kreeg imam al-Bukhari zijn zicht weer terug. Als jonge jongen. En niet alleen maar dat, want kijk wat de dua van zijn moeder voor hem gedaan heeft. Hij had niet alleen zijn zicht terug, maar hij had van Allah subhanahu wa ta'ala daarbij nog een geheugen gekregen die zijn gelijke niet kent. In de gehele geschiedenis niet. En na deze lezing zullen jullie mij inderdaad bevestigen. En zullen jullie zeggen: subhanallah, zo'n geheugen van een mens heb ik nog nooit gehoord. De grootste geleerden hier onder de wetenschappers, Einstein en dergelijke, zijn niks vergeleken met imam al-Bukhari. En hoe oud denken jullie dat imam al-Bukhari was toen hij kennis begon op te doen over het geloof? Imam al-Bukhari was een alim. Hij was een sheikh op zijn 10e jaar. Met andere woorden, hij had al zoveel kennis dat hij die rang van sheikh al had bereikt op zijn 10e jaar. En de meeste van ons, ja, als we 18 zijn, 20 zijn, dan gaan we een beetje serieus om met ons geloof. We maken onze eerste boeken open. Imam al-Bukhari had al kennis, zoveel als dat een sheikh zich kan hebben. En op een dag, imam al-Bukhari vertelt over zijn leven. Op een dag, op zijn 10e jaar, zat hij in de klas bij zijn leraar, bij zijn sheikh. En zijn sheikh vertelde aan zijn studenten, hij bracht hun een overlevering. En hij zei: Abu Zubair leverde over van Ibrahim. En vervolgens onderbrak imam al-Bukhari hem en hij zei: ja sheikh, dat kan niet. Abu Zubair kan nooit van Ibrahim hebben overgeleverd. En de sheikh schrok, hij werd onderbroken door een klein jongetje van 10. Hij zegt: wie ben jij om mijn les te verstoren? Hij zegt: sheikh, ik weet zeker, Ik weet zeker dat u het fout heeft. Kijk uw boeken maar na. En de sheikh ging, hij pakte zijn boeken en hij controleerde dit. En inderdaad, waarachtig, imam al-Bukhari had gelijk. Wat houdt dit in? Dat betekent dat imam al-Bukhari moet weten wie Abu Zubair was, wanneer hij leefde, wanneer hij overleed, waar hij woonde, wat zijn geschiedenis was, of hij betrouwbaar was in het overleveren van ahadith, van overleveringen. En hij moest hetzelfde weten over Ibrahim, de tweede man in de keten. Anders kon hij nooit zo stellig zeggen dat die twee elkaar nooit kunnen hebben overgeleverd. En de imam, die stond versteld. En vanaf dat moment had de imam een speciaal plekje voor imam al-Bukhari in zijn hart. Niet alleen een speciaal plekje, maar elke keer als imam al-Bukhari in de klas aanwezig was, werd hij zenuwachtig. Was hij bang dat hij weer op een fout betrapt zou worden. En toen hij 11 jaar oud was, gebeurde er wederom een noemenswaardige gebeurtenis. Hij zat wederom les te volgen in een van de klassen van zijn shuyukh. En de jongens in deze klas pesten hem altijd, omdat hij nog zo jong was. Hij was pas 11 en hij zat in een klas met oudere jongens. Jongens die neerkeken op zo'n kleine jongen als imam al-Bukhari. En ze zeiden tegen hem, wat doe je hier eigenlijk in de klas? Je schrijft nooit iets op, je verspilt onze tijd, ga eens wat serieus doen. Val ons niet lastig en ga weg. En imam al-Bukhari was een verlegen jongen, hij was bescheiden en hij zei niks terug. Maar iedere dag weer werd hij gepest door deze jongens. Tot op een moment dat hij het niet meer uit kon houden. En op de 16e dag gaf hij een antwoord terug aan de jongens. Deze jongens zeiden weer hetzelfde tegen hem. Ga een pen pakken, pak papier, doe even serieus mee met de les. Imam al-Bukhari zei, pak jullie boeken en ik zal jullie vertellen wat ik in de les heb geleerd. Vervolgens heeft imam al-Bukhari aan hun 50.000 ahadith aan hun overgeleverd zonder fout. 50.000 ahadith en deze jongens waren stil. Kan je nagaan hoe lang hij bezig is geweest met het vertellen van deze overleveringen. Want als wij een overlevering vertellen, zeggen wij, de profeet heeft gezegd, Sallu kamara aitumuni usalli. Nee. Imam al-Bukhari, als hij een overlevering vertelt, zegt hij wie in de keten zit. Die heeft overgeleverd van die, die van die, die van die, van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, die gezegd heeft, Sallu kamara aitumuni usalli. En dit 50.000 keer, dan sta je op je benen te trillen. Niet alleen maar van de lengte van de preek die je krijgt, maar van de indruk die je krijgt van zo'n kleine jongen. Met andere woorden, imam al-Bukhari die had een zo'n dermate goede geheugen, dat voor hem niet nodig was om iets op te schrijven. Als hij iets hoorde, dan ving hij dat meteen op en dan bleef het in zijn hoofd ook hangen. Imam al-Bukhari die zei dat hij op deze leeftijd, dus de leeftijd van 11 jaar, al 100.000 ahadith had onthouden die authentiek waren, die sahih waren, en 200.000 ahadith die niet authentiek waren. Zijn geheugen was dus buitengewoon, zoals ik in het begin van de lezing zei. En zijn leerlingen zeiden over hem, als wij wilden dat hij iets memoriseerde, dat hij iets zou onthouden, dan openden wij de pagina voor hem van het boek. Hij keek slechts op de rand van de pagina met een snelle blik en hij had gelijk door wat de inhoud was van die pagina. Dus zo snel leerde imam al-Bukhari. En hetzelfde met imam Shafi'i, die had ook een buitengewoon geheugen. Ook wanneer hij een bladzijde van een boek voor zich kreeg, hoefde maar één kleine blik op die bladzijde te werpen en hij wist meteen wat de inhoud was van die bladzijde. En subhanallah, dan vraag je jezelf af, waarom hebben deze mensen dit gekregen? Kan Allah subhanahu wa ta'ala die mensen niet ook nu maken tegenwoordig? Tuurlijk wel, Allah subhanahu wa ta'ala kan doen wat hij wil. Maar het is vanwege dat wij niet zo'n sterke umma meer zijn als destijds. Als de umma die destijds leefde. En het ligt puur aan onze zondes en aan onze gedrag dat wij niet beschonken worden met een man uit ons midden die zo groot is als een van deze imams. Zo kwam het imam Shafi een keer overkwam het hem een keer dat hij de deur uitging. En wat ik ga noemen is niet eens een zonde, maar in zijn ogen was het iets heel ergs. Hij ging de deur uit en per ongeluk zag hij een vrouw langslopen en haar jurk ontblootte een stukje van haar been. En hij had het in één blik gezien en hij was ineens vergeten wat hij allemaal had geleerd. Hij was het kwijt. Het is niet eens, is het een zonde om één keer per ongeluk naar een vrouw te kijken? Ik zeg niet dat je moet staren, maar één keer een blik, een korte blik, is geen zonde. De eerste blik is voor jou, de tweede is tegen jou. Als je nog een keer gaat kijken, dan is het een zonde. Maar imam Shafi'i, die zoiets kleins al als een zonde voor zichzelf beschouwt, als iets zwaars, en daardoor datgene wat hij geleerd heeft vergeten, zie je hoe zij als persoon in elkaar zitten. Hoe vroom en hoe voorzichtig zij waren met het geloof. En hij ging naar zijn sheikh Waqi'. En hij zei, sheikh, ik kan niet meer onthouden. En zijn sheikh antwoordde daarop, stop dan met zondigen. Want kennis is licht. En het licht van Allah gaat niet naar een zondaar. En hierop heeft imam Shafi'i berouw getoond, pakte zijn gewone leven weer op. Wat deze mensen ook zulke legendes maakt, is dat ze maar heel eventjes naar iets hoefden te kijken of iets hoefden te horen. En het vervolgens dus meteen in hun geheugen hadden vastgeklampt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim. En vreest Allah en het is Allah die jullie onderwijst. En Allah is alwetend over alle zaken. En niet alleen kennis opdoen natuurlijk over de sharia, wat natuurlijk wel de belangrijkste kennis is. Maar ook kennis opdoen op jullie opleidingen, in jullie scholen. Dat jullie ook jezelf ervoor inzetten om een goede diploma te halen. Om uiteindelijk dus ook de umma van de islam ten bate te zijn. Dus imam al-Bukhari is nu zo rond 11, 12 jaar. En hij bezat alle kennis die te behalen viel in zijn streek al-Bukhara. Alle dorpen en plaatsen rondom al-Bukhara was hij al langs geweest. En al deze kennis die daar te behalen viel, heeft hij in zich. En hij is alle geleerden daar dus langs geweest om van hun te kunnen leren. En al deze kennis zat in zijn hoofd. Vervolgens is hij een andere stap gaan maken en is hij de kennis buiten de streek al-Bukhara gaan opdoen. Hij is vervolgens naar Rusland vertrokken, naar Jordanië, Libanon, Palestina, dat hele gebied al daar. Daar is hij geweest om van de daar aanwezige geleerden te kunnen leren. En vervolgens vertrok hij daar vandaan naar Irak en van Irak ging hij naar Jemen. En dit reizen van hem is niet zoals het reizen die wij kennen. Als wij in het vliegtuig zitten, zitten we in het vliegtuig, klaar, walkman op, lezing luisteren, hoog uit of slapen. Het reizen van imam al-Bukhari is niet zoals het reizen van ons. Het reizen van imam al-Bukhari, als hij zijn tijd doormaakte al reizend, dan zou hij die tijd ook benutten om kennis op te doen. Om zaken te noteren, om zaken vast te leggen. En zodoende uiteindelijk een groot werk klaar te maken. En desondanks dat ze daar geen techniek hadden in die tijd. En niet de techniek van vandaag bedoel ik. We hebben internet, we hebben computers, we hebben mobiele telefoons. We hebben pennen en papier waarmee we kunnen schrijven. Imam al-Bukhari had al deze luxe niet. Maar toch heeft hij het voor elkaar gekregen. Terwijl hij 12 eeuwen geleden leefde, nu nog steeds geprezen wordt voor zijn werk die hij verricht heeft. Rahimahullah. En dat is vanwege dat Allah subhanahu wa ta'ala baraka in zijn tijd heeft geschonken. Baraka in zijn tijd. Hij werd 's ochtends wakker en hij bleef werkend. Fisabilillah, ook in de handel. Om in zijn proviant te kunnen voorzien tot laat in de avond. En hij sliep een paar uurtjes en de volgende dag ging hij weer verder. En op zijn 16e had imam al-Bukhari alle kennis van al deze gebieden die ik zo net noemde al tot zich genomen. Behalve de kennis van Mekka en Medina. En qadr Allah zeiden zijn broer en zijn moeder tegen hem, wij gaan op hajj. En welke uitgelezen kans beter dan deze om voor imam al-Bukhari mee te gaan met zijn broer en zijn moeder om uiteindelijk ook Mekka en Medina te bereiken. Om de kennis al daar ook zich eigen te maken. Dus hij ging samen met zijn broer en zijn moeder mee om hajj te verrichten. Maar hij had nog een andere bedoeling. Naast de intentie om hajj te verrichten, had hij dus nog een andere bedoeling om daar uiteindelijk te blijven. En op de dag dat zijn moeder tegen hem zei, Mohammed, we gaan terug naar Bukhara, zei hij tegen zijn moeder, mama, ik wil blijven. En zijn moeder wist meteen waarom. En ze gaf hem toestemming om te blijven, om daar van de geleerden in Mekka te gaan leren. En op zijn 16e jaar was imam al-Bukhari niet alleen maar een geleerde, maar was hij allama en imam. En imam is de grootste titel die je kan krijgen als geleerde. Op zijn 16e begon hij ook boeken te schrijven en op zijn 16e begon hij mensen te onderwijzen. En op zijn 16e had hij al van meer dan 1000 geleerden kennis opgedaan. Hij had van 1080 geleerden, om precies te zijn, kennis opgedaan in de sharia. Vervolgens had hij Mekka gehad. En alle geleerden die daar waren, daarvan had hij geleerd. En nog in hetzelfde jaar, dus hij is nog steeds 16 jaar, is hij naar Medina vertrokken om zich de kennis al daar eigen te maken. En pas hier pakte hij zijn schrijfgerij en begon met het schrijven van zijn eerste boek. En zijn eerste boek, zoals we alle weten als het goed is, is Tarikh al-Kabir. Tarikh al-Kabir is het eerste boek dat Imam al-Bukhari heeft geschreven. En hij zegt daarover: ik was gewoon om naast het graf van de profeet sallallahu alayhi wasallam te zitten, zonder de aanwezigheid van licht. Zonder licht. En wij hebben vandaag alle licht die we kunnen gebruiken. Maar waar zijn wij vandaag als umma? Wat hebben wij bereikt als umma? We staan op nul, we staan op negatief. Mensen lachen de moslims uit. Mensen maken de moslims belachelijk. Je wordt wakker, je gaat vanavond naar bed. En dan wordt aan jou gevraagd: wat heb je vandaag gedaan voor de islam? Niks. Geen baraka in je tijd, geen benutting van je tijd, visabilillah. En maar wel klagen als de mensen over de moslims aan het klagen zijn, de moslims aan het discrimineren zijn, aan het vernederen zijn, of de profeet aan het vernederen zijn. Maar het ligt aan onszelf. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah zal de toestand van een volk niet veranderen totdat zij zelf het initiatief nemen om hun eigen toestand te veranderen. Dan pas zal je de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala krijgen. En niet eerder. Dus al dat geklaag heeft geen zin. Je moet actie ondernemen. En dat is het verschil tussen ons en hen. Zij zetten de islam op nummer 1. Islam kwam voorop. Daarna kwamen de andere zaken. Dus Imam al-Bukhari schrijft zijn boek Tarikh al-Kabir. En het boek dat hij daarna begon te schrijven is Sahih al-Bukhari. En de oorspronkelijke naam van dit boek is niet Sahih al-Bukhari. Hij heeft dit boek niet naar zichzelf vernoemd. Hij had nooit de intentie om het boek zo groot te laten worden als dat het vandaag de dag is. Hij had nooit de indruk dat dat zo zou worden. Hij had een onbevangen intentie en hij deed het puur voor Allah subhanahu wa ta'ala. En hij begon te schrijven. En ahadith te verzamelen. Die allen authentiek waren. En hij noemde dit boek toen het klaar was: As-Sahih al-Jami' al-Musnad al-Mukhtasar. As-Sahih al-Jami' al-Musnad al-Mukhtasar. En dat betekent ongeveer de authentieke, samengevatte verzameling van de gezegden van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Dus dit is de echte naam van het boek dat hij geschreven heeft. En hij was hier oprecht in en heeft dit boek slechts omwille van Allah subhanahu wa ta'ala samengesteld. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft ervoor gekozen dat dit boek in de volksmond bekend zou worden als Sahih al-Bukhari. Waarom? Om Imam al-Bukhari te eren. Zodat de mensen na hem wisten dat hij degene was die het boek geschreven had. Dat meesterwerk. Nu weten wij allemaal dat het Imam al-Bukhari was die dat boek geschreven had. Als wij de naam As-Sahih, Al-Jami', Al-Musnad, Al-Mukhtasar zouden onthouden, dan weten wij niet wie de schrijver is daarvan. Maar nu wij weten dat het Imam al-Bukhari is, dat het boek Sahih al-Bukhari heet, denken wij: oh ja, dat is Imam al-Bukhari die dat geschreven heeft. En zo zie je dat Allah subhanahu wa ta'ala eert. Degene die hem eert, Allah zal hem eren in dunya en al-akhirah. En waarom schreef Imam al-Bukhari dit boek? Dit was vanwege twee redenen. De eerste reden was vanwege dat hij een droom kreeg. En hij zag in deze droom de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hij weerhield de profeet sallallahu alayhi wa sallam van de mensen die hem wilden vernederen en kwaad wilden doen. En later zou de profeet in zijn droom naar hem toekomen om hem te bedanken op een bepaalde manier. En toen hij de betekenis van deze droom aan de geleerden vroeg, zeiden zij tegen hem: jij zal de profeet sallallahu alayhi wasallam beschermen door leugens van hem af te houden. Veel mensen zullen in de toekomst gaan liegen over de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam en jij zal hem daartegen beschermen. En deze woorden van deze geleerde bleven vastzitten in zijn hoofd. Ook daarna, later, kreeg hij nog een andere droom. En daarin was hij aan het lopen. En Mohammed sallallahu alayhi wasallam was ook aanwezig in die droom. En vele andere mensen om hun heen. En degene die in de voetstappen van Mohammed sallallahu alayhi wasallam liep, was hij zelf. Imam al-Bukhari was dat zelf. En alle andere mensen kwamen van alle kanten van de profeet sallallahu alayhi wasallam op hem af. En de betekenis van deze droom was dat wederom hij de profeet sallallahu alayhi wasallam in bescherming zou nemen en in zijn voetstappen zou lopen. En de tweede reden waarom hij heeft besloten om dit boek te schrijven was vanwege zijn leraar Ishaq ibn Rahawi. Hij zei tegen zijn leerlingen op een dag, en hij had gigantisch veel leerlingen, en hij zei een keer in de klas: wat zouden jullie ervan vinden als iemand van jullie de pure, authentieke overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wasallam zouden verzamelen? En iets op dat moment klikte iets in het hoofd van Imam al-Bukhari. Hij was nog een jonge jongen. En toen dat klikte in zijn hoofd, heeft hij het ook nooit meer vergeten. En toen hij deze twee zaken combineerde, die opmerking van zijn leraar en zijn twee dromen, heeft hij besloten om Sahih al-Bukhari op te schrijven en in een boek te verzamelen. En hij zei hierover: toen ik dit boek schreef, dus hij is 16 jaar, toen ik dit boek schreef, had ik reeds 700.000 ahadith gememoriseerd. 700.000. En vergeet niet dat dit allemaal ahadith zijn met de ketenreeks. Met de reeks mannen die het hebben overgeleverd. 700.000 keer. En hij zei vervolgens: uit deze 700.000 overleveringen heb ik dit boek geabstraheerd. Heb ik dit boek uit onttrokken. Ik kon meer authentieke overleveringen erin zetten, zegt hij, maar ik wilde dat het samengevat werd. En dit boek is door de overgrote meerderheid van de geleerden bevonden als meest betrouwbare boek voor de umma naast het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. En in al die eeuwen, na het leven van Imam al-Bukhari, zijn er maar een paar geleerden geweest die over een enkele paar hadith twijfel hadden. Dus in al die tijd maar een paar geleerden die een kleine twijfel hadden over de authenticiteit van een paar overlevenden die in dat boek zaten. En de werkelijke kennis daarvan is natuurlijk bij Imam al-Bukhari en bij Allah subhanahu wa ta'ala in eerste instantie. Maar dat zegt al hoe betrouwbaar dat boek is. Als in de geschiedenis alleen maar een enkeling twijfel had over een paar ahadith. En in dit boek, beste broeders en zusters, zitten in totaal 7563 overleveringen vermeld. En weten jullie wat Imam al-Bukhari over deze ruim 7500 ahadith heeft verteld? Hij zei dat bij iedere keer dat hij een overlevering in het boek wilde vermelden, hij eerst een douche nam, vervolgens twee rak'a salat al-istighara verrichtte, zodat hij uiteindelijk een beslissing kon maken of die overlevering erin moest of niet. Dus 7563 keer een douche nemen, twee rak'a salat al-istighara verrichten, om uiteindelijk te bepalen of die overlevering in het boek kwam of niet. Met andere woorden, het zou makkelijk zo kunnen zijn dat hij drie keer zo vaak een douche heeft verricht en drie keer zo vaak istighara heeft verricht. Omdat soms de beslissing valt om niet een overlevering erin te zetten. Zo prudent, zo voorzichtig was hij om een overlevering in dat boek te zetten. En een van zijn studenten, om maar eens even te illustreren hoe Imam al-Bukhari omging met zijn tijd. Een van zijn studenten die vertelde dat hij een keer bij Imam al-Bukhari thuis logeerde. En hij merkte op dat hij 's nachts minimaal 18 keer opstond. Hij deed zijn lampje aan, schreef wat op, deed een gebed, deed zijn lampje weer uit en ging weer verder slapen. Dit ongeveer 18 keer per nacht. En hij heeft een klein olielampje misschien, wat met moeite aan en uit gaat. En hij heeft een pen, een veertje met inkt. Hij heeft niet de mooie pennen die wij vandaag de dag hebben. Hij moet moeite doen om zijn inkt te zoeken. Hij moet misschien uren zoeken naar inkt, uren zoeken naar een veer om mee te schrijven. En kijk hoe hij omging met zijn tijd. Kijk wat hij teweeg heeft gebracht voor de hele umma. Vanaf toen tot nu. De geleerden vandaag de dag halen nog steeds de kennis uit dat boek van hem. Ze putten nog steeds de ahadith. Is die betrouwbaar? Imam Bukhari heeft hem opgeschreven, hij is betrouwbaar. En een andere collega van hem die zei, ik ging ooit met Imam al-Bukhari op reis. En de reis duurde enkele nachten. En iedere nacht dat ik met hem was, stond hij 15 tot 25 keer op. Dan schreef hij wat in het donker en hij ging weer slapen. De enige tijd wanneer wij opstaan 's nachts en weer gaan slapen is als wij verliefd zijn. En denken aan dat meisje, wie we leuk vinden. En daarna gaan we weer slapen. En vervolgens schrikken we weer wakker. Oh ja, het was maar een droom. Dat is de enige reden waarom wij, voor wereldse zaken, waarom wij wakker worden 's nachts. Maar Imam al-Bukhari was anders. Hij deed het voor al-Akhira. Hij deed het om het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala te krijgen. Verder kunnen we over dit boek vertellen dat er in dit boek zonder herhaling 2550 verschillende overleveringen staan. Dus die 7563, dat zijn alle overleveringen individueel. Maar de overleveringen hebben soms ook overlapping met elkaar. Zonder die overlapping zouden er puur 2550 overleveringen in Sahih al-Bukhari staan. Want in sommige overleveringen worden weggelaten, worden woorden erbij gedaan, maar de inhoud ervan is hetzelfde. En hij vertelt verder dat hij nooit een overlevering van iemand aannam, totdat hij wist wie hij was en wat hij in zijn leven had gedaan. Dat betekent dat hij het levensverhaal van iedereen die zich in de keten van overleveraars bevindt van die overlevering, uit zijn hoofd kent. En Imam al-Bukhari ging vervolgens verder met de erfenis die hij zou achterlaten. En hij overtrof degene die hem in het verleden les gaven. Hij overtrof hun leraren. En hij ging vervolgens naar Irak om daar de mensen te onderwijzen. Maar de mensen van Irak hadden van hem gehoord. En zij konden hun oren niet geloven. Een man die 700.000 overleveringen uit zijn hoofd kent, volgens mij liegt hij. We gaan hem op de proef stellen. En toen hadden ze een plan beraamd om hem proberen door de mand te laten vallen. Ze hadden 100 overleveringen verzameld. Van die overleveringen hadden ze de keten door elkaar gehusseld. De inhoud ervan hadden ze van een andere overlevering gepakt en gevoegd bij een andere keten van overleveraars. Toen zij daar waren waar Imam al-Bukhari een lezing aan het geven was, wilden zij daarna hem op de proef stellen. Dus aan het einde van de lezing gaf Imam al-Bukhari de kans om de mensen hun vragen te laten stellen. En er stond een man op uit het publiek en hij zei, ja imam, ik heb een vraag. Kent u de overlevering overgeleverd door die, vervolgens door die, en de inhoud ervan is zus en zo? Imam al-Bukhari zei, ik ken die overlevering niet. Oké, zei die man, ik heb een andere overlevering, kent u misschien die? Overgeleverd van die, en de inhoud daarvan is zus en zo. Hij zegt, ik ken hem niet. Oké, dan heb ik nog een overlevering, kent u deze? Tot de 10e overlevering, en bij elke overlevering zei hij, ik ken hem niet. Vervolgens stond er een tweede man op uit het publiek, en hij zei, imam, kent u deze overlevering? En hij noemde hem weer op. En hij zei weer, ik ken hem niet, tot en met de 10e. En zo ook tot en met de 10e persoon, waarna dus uiteindelijk 100 overleveringen genoemd werden. En bij elke overlevering zei Imam Bukhari, ik ken hem niet. En de mensen stonden versteld, is dit nou de Imam Bukhari waar ze het over hebben? En hij vroeg aan de laatste man, hij zegt, ben je klaar? Hij zegt, ja, ik ben klaar. Oké, we gaan terug naar jou, zei hij. De eerste persoon die de overlevering had genoemd. Jij zei dit en dit en dit en dit en dit. En hij noemde hem precies na. Hij citeerde hem precies en exact. En vervolgens zei hij, die overlevering is niet correct, want de keten moet zo en zo en zo zijn en de inhoud daarvan is dit. En jouw tweede overlevering was zus en zo en zo en zo. Hij is niet goed. Waarom? Omdat dit en dit en dit niet correct is en de inhoud daarvan is zo. Zo heeft hij de 10 overleveringen van de eerste man gecorrigeerd. Helemaal perfect. Hij ging vervolgens over naar de tweede man en deed precies hetzelfde in precies dezelfde volgorde. En zo tot en met de laatste man. En toen pas waren de mensen van Irak onder de indruk van het geheugen van deze man, subhanallah. En dit is werkelijk een gunst die geen ander is gegeven in de geschiedenis. Geef mij maar een bewijs. Wie kon dit in de geschiedenis? Binnen of buiten de moslim umma? En Imam al-Bukhari kende zoveel van de Koran en de Sunnah, dat hij zei, elk detail van het leven staat vermeld in de Sunnah. Elk detail wat jij mee zal maken in jouw leven staat vermeld in de Koran en in de Sunna. En eens zei Imam al-Bukhari ook op een heel overtuigende manier. Hij zei, Allah zal mij niet ter verrekening brengen voor het praten over mensen. Terwijl Imam Bukhari in zijn boek juist over mensen moet praten. Hij moet zeggen over een bepaalde overleveraar of die betrouwbaar is of niet. Dat betekent, hij vertelt over hun, hij praat over hun. Als iemand niet authentiek is, niet betrouwbaar is, dan moet hij dat zeggen. Zodat de mensen die kennis van zijn boek willen onttrekken, dat weten. Hij moest dat was zijn werk, jarh wa ta'dil. Iemand die hier in dit vakgebied gespecialiseerd is, moet dit doen. Hij moet over de overleveraars praten. Maar toch wist Imam Bukhari stellig te zeggen, Allah zal mij niet ter verantwoording brengen voor het roddelen over mensen. En hoe kan dat? De geleerden hebben deze woorden van hem uitgelegd. En ze zeiden, als Imam al-Bukhari over een pathologische leugenaar, iemand die in en in alleen maar liegt, en hij heeft een overlevering overgebracht, dan zou Imam al-Bukhari over hem zeggen, hij is twijfelachtig. Zijn betrouwbaarheid is twijfelachtig. Dus niet namen noemen of beoordelen of een stickertje plakken. Hij was heel voorzichtig in zijn bewoording en hij zei, deze persoon, zijn betrouwbaarheid is twijfelachtig. Dus zo zou hij nooit ter verantwoording kunnen brengen over het roddelen van iemand. Over iemand. En zoals Imam Bukhari ook vele bewonderaars had, had hij, zoals iedere grote imam, had hij ook vijanden. En vijanden die waren natuurlijk jaloers op hem. En ze gunden hem niet het goede. En op een dag kwam hij een stad binnen waar de mensen leefden, waar deze mensen leefden, dus die jaloers op hem waren. En niemand kwam hem groeten. Terwijl hij gewend was, als hij een stad binnenkwam, werd hij altijd begroet door een grote massa mensen. Maar in deze streek, in deze stad, werd dat niet gedaan. Op een gegeven moment vormde zich een groepje om hem heen. En toen werd er gezegd, dit is de grote imam al-Bukhari. Waarna een van de mannen van dat groepje zei, is hij imam al-Bukhari? Hij kan niet eens bidden. Hij weet niet eens hoe je op een correcte manier moet bidden. En imam al-Bukhari, als hij niet werd teruggehouden, hij zei vervolgens, als ik de kans had gekregen om deze man te woord te staan, dan zou ik hem 10.000 overleveringen geven, alleen over het gebed alleen. En zoals ik in het begin van de lezing zei, imam al-Bukhari die had natuurlijk ook een werelds leven waarin hij in zijn proviant moest voorzien. En hij verdiende zijn geld als handelaar. Hij was handelaar, net als zijn vader overigens, die ook heel betrouwbaar was in het omgaan en handelen met mensen. En als je zo'n vrome vader hebt, dan kan het ook niet anders dat jij zelf ook zo vroom bent en ook de juiste manieren hebt in het handelen. En zijn vader, die uiteindelijk door deze handel multimiljonair is geworden, die zei op zijn sterfbed, Wallahi, er is geen dirham of een deel van een dirham van mijn bezit waar twijfel over is of het haram is. Dus als er twijfel in zou zijn, dan zou hij datgene verlaten. En het valt dan ook te verwachten dat imam al-Bukhari datzelfde ook deed. Dus een deel, iets waarvan twijfel over is of het haram is of niet, nam die nooit aan. Bijvoorbeeld, hij kreeg een keer een karavaan met goederen binnen. En zijn zoon die bracht deze karavaan naar hem toe en hij zei, vader, dit is de karavaan voor je handel. Vervolgens kwam er die dag een groep mensen langs en die zei, wij willen die karavaan, die groep goederen, willen we van jou kopen met 5.000 winst voor jou. Imam al-Bukhari zei, goed, kom morgenochtend maar terug. Diezelfde avond kwam een andere groep mensen, die kwam naar hem toe en die zeiden tegen hem, Imam al-Bukhari, wij willen die goederen van jou kopen met 10.000 winst. En Imam al-Bukhari die zei, sorry, ik heb deze bulk met goederen al verkocht aan een ander. Maar hij had nog niet bevestigd dat die verkoop plaats had gevonden. Maar alleen vanwege het feit dat er bij die andere persoon een indruk kan bestaan dat hij die deal al gesloten had, mondeling, wilde imam al-Bukhari geen andere deal aangaan met een andere persoon. Dus hij heeft die goederen bij zich gehouden en hij zei nee, ondanks dat hij 5.000 meer aan winst zou krijgen, had hij toch voor die andere gekozen. Omdat hij twijfelde of die andere 5.000 He, dus degene die 10.000 had, of dat geld wel halal voor hem zou zijn of niet. Alleen vanwege die twijfel heeft hij het gelaten. En het laatste verhaal wat ik over Imam Bukhari wil vertellen, heeft zich plaatsgevonden zo ongeveer aan het einde van zijn leven. Toen hij vertrok naar een streek. En in die streek was Imam al-Zuhali ook aanwezig. En op een dag was Imam al-Bukhari een lezing aan het geven. En Imam al-Zuhali zei tegen zijn leerlingen, jongens, ga daar naartoe. Want daar is nu de beste man die nu op aarde leeft te vinden. Ga naar hem toe en leer van hem. En zijn leerlingen gingen erheen. En toen zij Imam al-Bukhari hoorden spreken, wilden zij niet meer bij hem vandaan. En zij wilden alleen maar bij hem blijven. Dus Imam al-Zuhali, zijn leerlingen werden steeds minder. Ze gingen allemaal naar Imam al-Bukhari toe. En hierdoor werd Imam al-Zuhali jaloers. En hij begon roddels te verspreiden over Imam al-Bukhari. En destijds was de grote fitna gaande of dat de Koran een schepping van Allah is of een woord van Allah subhanahu wa ta'ala. We weten allemaal dat de Koran het woord van Allah subhanahu wa ta'ala is. Maar Imam al-Zuhali die wilde fitna verspreiden. Dus hij verspreidde een leugen over Imam al-Bukhari dat hij zou hebben gezegd dat de Koran een schepping is van Allah subhanahu wa ta'ala. En zo kwam de roddel in de wereld. Op een dag was Imam al-Bukhari een preek aan het geven en er stond een man op en hij stelde de vraag, Imam al-Bukhari, is de Koran een schepping van Allah of is het de woord van Allah? Maar Imam al-Bukhari, die negeerde hem, want hij wist als hij deze vraag gaat beantwoorden, gaat er fitna ontstaan. En soms is het ook beter om vragen niet te beantwoorden om ergere dingen te voorkomen. En dat deed Imam al-Bukhari dus ook. En hij was stil, maar die man bleef aandringen en bleef zijn vraag herhalen, dat op een gegeven moment Imam al-Bukhari hem niet meer kon negeren. En hij zei tegen hem het volgende. De Koran is het woord van Allah. De stem waarmee het gereciteerd wordt is een schepping. En het vragen hiernaar, dus of het een schepping van Allah is of het woord van Allah, het vragen hiernaar en het testen van mensen hierop is een bid'ah. En deze man had zijn antwoord gekregen, hij begon het te verbloemen en hij begon de roddel te verspreiden dat Imam al-Bukhari heeft gezegd dat de Koran een schepping is van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat absoluut niet waar is, want hij begon zijn zin met, de Koran is het woord van Allah. En hij eindigde zijn antwoord met, het vragen hiernaar is een bid'ah. Maar toch wist die persoon de roddel de wereld in te brengen en de mensen die ervan hoorden, geloofden het. En zo gaat het altijd met roddels. Totdat op een gegeven moment de leerlingen van Imam al-Bukhari steeds beetje bij beetje van hem vandaan gingen. En hij op een dag helemaal geen leerlingen meer had. En zo was het, zo kwam het dat hij 2 jaar er alleen voor stond. 2 jaar lang was hij in de steek gelaten door de mensen die hij voorheen les gaf. De mensen die hem voorheen vertrouwden. Maar zo nu en dan kwam er wel eens iemand langs om te kijken hoe het met hem ging en meer niet. En op een dag kwam een jongen genaamd Ahmed naar hem toe en vertelde hem dat de mensen hem een kafir noemden. De mensen noemden Imam al-Bukhari een ongelovige. En Imam al-Bukhari die zei toen, iemand die zegt, en hij wist dat de fitna vanwege die woorden van hem tot stand was gekomen. En hij zei, iemand die zegt dat de Koran een schepping is, is zelf een kafir. En hij noemde vervolgens een overlevering met de keten, waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam zei, wie over een moslim zegt dat hij kafir is, hij is zelf kafir. En zo kwam het uiteindelijk dat Imam al-Bukhari vanwege deze fitna besloot om deze stad te verlaten en terug te gaan naar zijn geboorteplaats al-Bukhara. En daar leefde Imam al-Bukhari tot 256 na al-Hijra. Hij is dus in totaal 62 jaar geworden, van 194 tot 256 al-Hijra. En hij is uitgegroeid tot een van de grootste mannen in de islam. En wie van ons kent Imam al-Zuhali? Misschien 99,9% kent hem niet. Maar wie kent Imam al-Bukhari? 99,9% kent hem wel. En zoveel procent van de umma heeft zijn boek in huis. Dus zo zien wij wie Allah eert en wie Allah vernedert. Wie Allah in de vergetelheid doet raken. Iemand die zo'n fitna over een grote man de wereld in heeft gebracht, verdient het niet anders om vergeten te worden. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.